Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 19, het eerste en het vierde vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en eerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Psalm 19, het eerste en het vierde vers.
Thank you.
luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heeren uit Exodus 20. Daarna lezen wij uit het Oude Testament, het tweede boek der Koningen, het 22e hoofdstuk. 2 Koningen 22.
Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adaja van Boskat. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren, en hij wandelde in al de weg van zijn vader David, en week niet af ter rechter, noch ter linkerhand. Het geschiedde nu in het 18e jaar van den koning Josia, dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesullam, zond in het huis des Heren, zeggende: ga op tot Hilkia, den hoge priester, opdat hij het geld besomme dat in het huis des Heren gebracht is, hetwelk de wachters des dorpels van het volk verzameld hebben, en dat zij dat geven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld zijn over het huis des Heren, opdat zij het geven aan degene die het werk doen, dat in het huis des Heren is, om de breuken van het huis te beteren, aan de timmerlieden en de bouwlieden en de metselaars, en om hout en gehouwen stenen te kopen, om het huis te beteren. Doch er werd met hen geen rekening gehouden van het geld, dat in hun hand geleverd was, want zij handelden trouwelijk. Toen zeide de hoge priester Hilkia tot Safan de schrijver: ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. Daarna kwam Safan de schrijver tot de koning en bracht de koning bescheid weder, en hij zeide: uw knechten hebben het geld dat in het huis gevonden was samengebracht en hebben het gegeven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des Heren. Ook gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende: de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia den priester, en Ahikam den zoon van Safan, en Achbor de zoon van Michaja, en Safan de schrijver, en Azaja de knecht des konings, zeggende: gaat heen, vraag den Heere voor mij en voor het volk, en voor het ganse Juda, over de woorden deze boeks dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heren is groot, dewelke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Toen ging de priester Hilkia en Ahikam en Achbor en Safan en Azaja heen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel, en zij spraken tot haar. En zij zeide tot hen: zo zegt de Heere, de God Israëls: zeg tot de man die u tot mij gezonden heeft, zo zegt de Heere: zie, ik zal kwaad over deze plaats brengen en over haar inwoners, namelijk al de woorden des boeks dat de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden geroofd hebben, opdat zij mij tot toorn verwekken met al het werk hunner handen, zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot een koning van Juda, die u gezonden heeft om den Heere te vragen, alzo zult gij tot hem zeggen: zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij voor het aangezicht des Heeren vernederd hebt, als gij hoordet wat ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelfde inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere. Daarom zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien, dat ik over deze plaats brengen zal. En zij brachten den koning het antwoord weder. Tot zover.
Voor we het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, zingen wij uit Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heer om noodruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons genadig zij. 123, het eerste vers. Wij bidden nu samen. Heere God in den hemel, onze God, die we aanbidden, nu we voor uw aangezicht gekomen zijn, want gij geeft ons het leven, u zondert ons af uit deze wereld, en u roept ons toe, zondaar, wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Die God die ons alleen helpen kan, die ook gewillig is om al onze zonden te verzoenen en ons in vrede met u te brengen. Uw naam is vrede, vorst. Heere, buiten u zijn we ongelukkig, of we het voelen of niet. Dan hebben we zoveel wat ons tegenstaat, wat we niet recht kunnen krijgen in deze wereld, waar we misschien wel onze zin op zetten, maar we bereiken het niet. Het is elke keer weer een fata morgana, luchtspiegeling. We grijpen ernaar, maar dan is het weg, dan is het geen werkelijkheid. U bepaalt ons vanmorgen bij de werkelijkheid. Bij dat goed dat ons hart echt verheugd kan maken. Wat ons gelukkig kan maken. Gelukkig in deze tijd reeds. En ook gelukkig als we straks uit deze tijd gaan scheiden en het voor ons eeuwigheid geworden is. Want u zult nooit laten varen wat u begon. Heere, als we ons vanmorgen voor u nederbuigen, dan bidden we om die genade, die niemand van ons missen kan om gelukkig te zijn. U geeft ons het voorrecht dat we ernaar mogen luisteren. Op zichzelf al een uitzondering. Als we om ons heen kijken, als we dagelijks op ons werk rondom ons zien, dan zijn we dikwijls een eenling. En laat dat voor ons toch geen last zijn. Laat dat voor ons een voorrecht zijn, dat we mogen weten. De weg naar het eeuwige leven, het helsverderf te ontvlieden en tot genade te mogen komen. Maar laat het voor ons dan ook een gebed zijn, om het te mogen kennen met ons hart. Want Heer, als we het alleen met ons verstand beleiden, ach, dan zal onze verantwoordelijkheid maar des te groter zijn. En als we dan zo sterven de weg weten en hem niet bewandeld te hebben, dan wachten ons vele slagen. Meer dan degenen die de weg niet geweten hebben. Heer, laat ons dan dat voorrecht benutten. Laat ons de oogst binnenhalen terwijl het oogsttijd is. En laten we naar u luisteren terwijl uw stem nog tot ons komt. Voordat we ziek zijn en sterven gaan en ons verstand niet meer hebben. En de tijd der genade voorbij is. Brengt het in onze ziel in, Heere, opdat we ons tot u bekeren, omkeren, geloven wat u zegt en daarna handelen. Om u tegemoet te treden als zondaren, die van zichzelf echt niets kunnen presteren, die alleen van genade begeren te leven, van begin tot eind. Want we kunnen zelfs niet bidden zoals het betaamt. Maar Heere, dat weet u allemaal. Dat weet u, u doet het ook niet om de waardigheid en de echtheid van ons gebed. Maar u doet het omdat u genadig zijt en barmhartig en groot van goede tierenheid. Over alle die u aanroepen. Laat zo onze stem vanmorgen ook in uw oren komen, Heere. En wil u ons helpen als mannen en vrouwen en kinderen om ons hart aan u te geven. Ons ellendige stenen hart, ons goddeloze hart, met alle bedrog en geveinsdheid en verkeerdheid, wat daarin gevonden wordt. Want als het licht over onze zielen zien schijnen in het gebod wat we samen gelezen hebben, Heere, dan staan we aan al uw geboden schuldig. Dan hebben we u niet lief zoals we u lief behoorden te hebben. En dan gaan we niet met onze naasten om, met onze man en vrouw en kinderen en mensen dan mee werken. Zoals het ons behoorde. Daar staan we schuldig voor u. En dat beleiden we van u, Heere. Maar niet dat alleen. We smeken ook om beterschap, om genade, om bekering, om verandering. Om leven. Dat we weer mens mogen zijn. Mens Gods. De liefde Gods mogen smaken. Opdat we weder mogen liefhebben. En dat kunt u toch doen, Heere. Die wonderen hebben u eeuwenlang verricht. U hebt het gedaan. Tot eer van uw naam. Tot roem van uw genade. En tot zaligheid van zondaar. Als we vanmorgen ook uw woord begeren te openen. Laat het dan ons hart belezen. Laat ons niet ijdel voor niks hier zitten. Want we zullen het toch meedragen of we het horen of niet. We zullen er toch verantwoording van moeten doen. Dat het ons dan aan zou spreken door de kracht van uw genade. En dat we als zondaren mogen hopen op die genade die aan goddelozen geschonken wordt. Die aan zondaren uitdeelt. Laat genade vanmorgen voor ons genade zijn. En laten we daarop hopen. En laten we daar het anker op uitwerpen. Want ge hebt het beloofd, Heere. Ik zal ze verzadigen. In mijn bedehuis. Wel nu, Heere, we zijn voor uw aangezicht gekomen. Doet dan gelijk gij gesproken hebt. Daar wachten we op en daar hopen we op. En daar leven we uit. Betoon u zelf een God te zijn vol genade. Opdat er ook hier vanmorgen tot u bekeerd werden van onze kindertjes. Van onze jongens en van onze meisjes die het in gingen zien. Dat het goed is om voor u neder te knielen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis. dat gij u hebt gesticht, omdat er genade geopenbaard wordt. Omdat de weg naar de hemel gewezen wordt, gepredikt wordt. Zodat de zondaren mogen horen en komen om aan te bidden aan uw voeten. Denk ook aan uw volk, door u vanouds verkregen uw erfenis. Sterk ze in de strijd. Gij kent ze één voor één en gij weet ook hoe ze naar uw huis gekomen zijn. Om spijzen voor hun ziel, om gemeenschap met u, om u te zien, Heere Jezus. Milde handen, vriendelijke ogen en dat bij u van eeuwigheid. Voor mensen die het altijd weer opnieuw bederven. Toch een God vol genade en ontferming. Laat onze ziel van verwondering voor u nederknielen en aanbidden. Opdat we leven mogen van genade. Dat u zich opnieuw aan ons wil betonen onze zalige maker te zijn. Onze borg die voor ons de dood is ingegaan. De straf van God heeft gedragen. De helse smarten en angsten heeft ondergaan. Opdat wij nimmer meer van God zouden verlaten worden. Opdat onze hoop op u versterkt werd en onze liefde werd verwakkerd. Zegen ook alle die hier niet kunnen komen, Heere. Gij kent ze in ziekte en ouderdom en gij weet wat ze doormaken ook in de jaren dat hun leven naar het graf neigt. Laat ook daar uw vriendelijke gunst licht maken in de duisternis des levens. Opdat ze zich in hun laatste levenstijd mogen gewennen. Aan den Heer. En hun weg mogen reizen met blijdschap, gelovend het woord dat ge gekomen zijt, om zondaren te zoeken en zalig te maken. Die ziek zijn, wil ze weer genezen. Die achter moeten blijven om bij anderen te waken, wil u daar ook uw genade, uw trouw en uw goedheid betonen. Over het rond der wereld uw evangelie ontvouwen. Onder de volken die geheel of ten dele vervreemd zijn. De kracht van uw genade doen werken tot eer van uw naam. Want in de veelheid van onderdanen bestaat toch de heerlijkheid van den koning. En gij zijt een groot koning en een heerlijk koning. Voor u zal alle knie zich buigen, alle tong uw lof beleden. We bidden ook voor het huis van Oranje, ons vorstenhuis. Heere, laat uw woord ook gezag hebben in het leven van onze geliefde koningin en het huis van Oranje. Dat hun kinderen zouden vragen naar den Heere, de God des eeds en des verbonds. Wat zou uw kerk er gelukkig mee zijn? Wat zou ons land er wel bij varen? Wat zou uw naam erdoor verheerlijk werden, grote God? Als we ook in hun leven de blijken van uw genade zouden bemerken, denk aan hen. En alle die met het land regeren, die geroepen worden op alle vlakken van de maatschappij gezag te oefenen. Heere, laat uw woord niet gans vergeten worden uit 's lands vergaderzalen. Want wat wijsheid zullen ze dan hebben. Maar dat er weer een vraag mocht komen door uw genade naar de goede en welbehagelijke weg. Waar we ook als volk van Nederland alleen maar geluk, vrede en welvaart mogen verwachten. Zie op ons neder in genade, ook uw kerk, uw knechten. Ook uw dienaar vanmorgen voor uw aangezicht geef hem. De bediening van de Heilige Geest om te mogen spreken zoals u het wil. Naar het hart van Jeruzalem, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 119, 63 en 64. tegen het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in 2 Koningen 22. Het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben, 2 Koningen 22. En dan het 10e en het 11e vers. Ook gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende: de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. Het gaat in deze tekst dus over het hervonden wetboek. En dat wetboek, dat was in die dagen de Bijbel. Ze hebben de Bijbel weer gevonden. Het hervonden wetboek. We hebben deze week de reformatie herdacht. Dat was ook een feit waar de Bijbel weer gevonden werd. En als een mens de Bijbel vindt, dan vindt hij het leven. Dan vindt hij de God van de Bijbel. Dan vindt hij die God die we niet missen kunnen om getroost en zalig te leven en te sterven. Want wat is het doel van de Bijbel? Dat is het doel van de Bijbel. Om zondaar en zalig te maken. Daar waar God geen volk heeft. Daar waar de Bijbel nog niet gekomen is. Waar het licht van het evangelie niet is. Daar zijn ook geen kinderen van God. Want het heeft God behaagd dat hij zalig maakt door de kennis van de waarheid. Maar daarmee is dan ook onze verantwoordelijkheid gegeven. Want wij zullen nooit kunnen zeggen: o Heere, was het zo? O, dat heb ik echt niet geweten, daar heb ik nooit kennis van ontvangen. En dan weet u wat de Bijbel zegt. Dan zegt de Bijbel: die de weg weten en hem niet bewandeld hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. Je kan in je dwaasheid wel eens denken: nou, dan kan ik maar beter niet in de kerk komen. Meent u dat? Meent u dat? Meent u gelukkig te kunnen zijn als u niet vele slagen krijgt, maar dan toch wel in de hel neervalt, in het eeuwig verderf, waar, laat ik het zo eens mogen zeggen, waar de minste pijn, nog een eeuwige pijn zal zijn? Nee, laat ons niet zo dwaas denken. Laat ons liever met de schat die God ons gegeven heeft worstelen, om die schat te mogen ontdekken. Misschien is het net als in de dagen van deze koning, ook voor ons nog een verborgen schat. Ja, zeg je, voor ons is er niks meer verborgen. Meent u dat? Je kan 5 bijbels in huis hebben. Misschien zijn er hier wel die 5 bijbels in huis hebben. De grote bijbel en de bijbel van de catechisatie of van de vereniging en nog een bijbel van school en nog een bijbel die ze zelf is gekocht hebben en een bijbel van grootvader geërfd en nog een statenbijbel. Dan hebben we er 5 of 6 in huis. En nog vreemdeling zijn van hetgeen dat in die bijbel geschreven staat. Kan hoor. Dat kan. Onze blindheid is zo groot dat we met het geopende boek van God nog blind kunnen zijn. Om de waarheid daarin te verstaan. Maar dat is de andere kant. Het heeft God toch behaagd door de kennis van de waarheid zondaar en zalig te maken. Daar moogt u om bidden, daar moet u om smeken. Dan moet het toch ernst met u worden dat gezegd: Heer, ik heb 5 bijbels in huis en ik heb nog nooit de kracht van de waarheid in mijn leven verstaan. Dat is uw schuld hoor. Zalig worden is geen lot, een lot uit de loterij, nee. Rampzalig worden, dat is schuld. En zalig worden, dat is genade. Dat is op uw nood geschreven. Deed ik grote wonderen. Dat zalig werd. Zo is het begonnen. Zoals we hier gelezen hebben in 2 Koningen 22 van Jozua. Het is een heel merkwaardige geschiedenis. U weet, het rijk der 12 stammen was in 2 gesplitst. 2 stammen worden Juda genoemd. Ze hadden afzonderlijke koningen, dat weet u natuurlijk. Juda had als koning Manasse gehad. Laat ik even teruggaan. Manasse gehad. Manasse was een goddeloze koning. Die heeft alles gedaan wat slecht is onder de hemel. En toen hij gevangen genomen werd, toen heeft hij bekend, het werd hoog tijd, anders had hij ook voor eeuwig verloren geweest. Toen heeft hij bekend dat de Heere God is. En God was zo oneindig goed, dat hij deze ellendeling, ik zeg het in de diepe betekenis van het woord, niet als een scheldwoord, dat hij deze man uit de modder van zijn afgoderij wilde optillen. Dat hij deze man wilde redden tot een toonbeeld van zijn genade. De bekering van deze man leert en ieder van ons vanmorgen, hoe ver je ook weggezonken bent, je bent niet buiten Gods bereik. Maar zondig dan niet voort. Zondig dan niet voort. Maar voor zijn zoon schijnt het al te laat geweest te zijn. Die schijnt al zoveel van zijn goddeloosheid te hebben overgenomen, dat die hele bekering van zijn vader hem geen cent meer gaf. Dat gaat maar zo hoor. Ik heb ook hele families gekend, waarvan de moeder bekeerd is toen ze meer dan 50 jaar was, duidelijk en helder, die getuigenis gegeven heeft in haar gezin. Maar, ze had een groot gezin, maar daarmee is het gezin nog niet bekeerd. Oh nee, het is zo verschrikkelijk, als we onze kinderen jaren aan jaren niet hebben voorgehouden de weg naar het eeuwige leven. En als we dan zelf nog gered worden, dan is het dubbel moeilijk voor onze kinderen. Want dan zeggen ze, nou, vader, doe niet zo vroom. Zo was je toch ook niet vroeger. Of moeder, hou op met je praatjes. We hebben u wel anders gekend. Het is erg als het zo gaat, maar het gebeurt zo. Het gebeurt, praktisch gebeurt het. Te dien opzichte is het niet vreemd dat de zoon van Hiskia God niet vreesde. Amon. Ik geloof ook niet dat hij zo'n best leven gehad heeft. Ik lees in de Bijbel dat hij met zijn 16e jaar al een kind had. Nou, hij was zelf nog maar een kind. Ik weet ook niet of dat hij getrouwd is. Het zal wel. Dat ging nogal makkelijk in die dagen. Hij heeft een zoon. Nou ja, wat moet er nou van zo'n zoon terechtkomen? Een vader van 16 jaar. Die een kind heeft. Die zelf de Heere niet vreest. Die net doet als vroeger zijn vader. En dat was nogal wat hoor. Als u die geschiedenis leest. In het volgende hoofdstuk. U moet het thuis maar eens doen. In 2 Koningen 23. Dan sta je hart stil. Als je leest welke afgoderij er toen in Juda bedreven werd. En dan moet je denken dat David daar koning geweest is. En dat Salomo daar de tempel van de Heere gebouwd heeft. En dat daar het godsvolk samenkwam om de Heere te dienen. Het was een spelonk van afgoderij en goddeloosheid in die dagen. En dan wordt daar een zoon geboren. Jozia. En die Jozia, die is nog maar jong, bloedjong. En dan wordt zijn vader vermoord. Nou, wat moet er van zo'n jongen terechtkomen? Een goddeloze vader. Een hof dat totaal verziekt was door de zonde. Waar geen heel meer te vinden was. Waar de kennis des Heeren volkomen verdwenen was. En wonder van Gods genade. Die zoon, die vreest de Heer. O, wat reikt Gods genade ver. Een jongen van 8 jaar, die vreest de Heer. Toen komt hij aan het bewind staan. Hij was 8 jaar. Jozua nu was 8 jaar oud toen hij koning werd. En wat gaat hij doen? Ach, wat betekent nou een jongen van 8 jaar? Weet je niet dat God gezegd heeft, uit de mond der kinderen en der zuigelingen heeft God zich lof bereid en sterkte gegrondvest. Hier is het gebeurd. Hier is het letterlijk gebeurd. Uit de mond van dit kind heeft God zich lof bereid. Jongens en meisjes, luister. Luister u goed. Hij was nog maar 8 jaar toen die koning werd. En het koninkrijk was een bedorven koninkrijk. En zijn hele familie was een bedorven familie. En toen hij 8 jaar was, toen had hij lust om de Heere te vrezen. Dat is een wonder, hè? Ergens was toch het woord van God nog tot hem gekomen. Want ik zei straks, zonder het woord van God wordt niemand bekeerd. Daar zijn toch zeker nog enkele getrouwen geweest rondom hem. Die gezegd hebben, Jozua, zal ik u vertellen wat God aan onze vaderen gedaan heeft. En dat is in het hart van deze jongen ingeslagen. God heeft het gezegend. Hier zie je in dat de kinderen niet gestraft worden om de ongerechtigheid van de vaders. Maar dat ieder zijn eigen ongerechtigheid zal dragen. En dat al heb je een goddeloze vader, dat je nogthans als kind daarom door God niet verstoten wordt. Maar als je hem vroeg zoekt, hier staat het. Hier heb je het bewijs, neemt het mee. Als je hem vroeg zoekt, dan zal je hem vinden. Op zijn 16e jaar is er een volledige reformatie gekomen. In Kronieken 34 lees je het vervolg daarvan. De zaak van de Here ging hem ter harte. En als hij dan bezig is een opdracht geeft, net als zijn voorvader David, om het huis van de Here grondig schoon te maken, om alles weer op zijn plaats te zetten waar het hoort, om de dienst des Here weer te gaan herstellen, daar begint altijd genade zich te openbaren. Let maar op. Dat is het eerste in uw leven als God voor u God wordt. Als de dienst van God voor u waarde krijgt, dan gaat alle rommel eruit. Zo is het begonnen in het leven van al degenen die de dienst des Heren lief had. Ik heb onlangs nog gesproken over David. Als David koning geworden is, dan is het eerste wat hij doet, dan zegt hij, de ark moet komen. En we moeten een huis voor de ark gaan bouwen. Waarom? Wel, als God je bekeert, kan je niet meer zonder God leven. Dan kun je niet meer zonder het woord van God leven. Dan wordt het woord van God de schat van je leven. Dan is het maar niet, oh kom, laten we nog even een kapitteltje lezen, want we moeten weer gauw weg. Maar dan zeg je, ik zal horen wat de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Maar dat ze niet weer tot de waarheid keert. Geleden, toets er uw hart eens aan. En als het voor u nog maar eens komt, een hoofdstukje lezen, laat het dan eens haastig veranderen. Laat het dan eens haastig zo worden dat u zegt, ik zal horen wat de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en gunstgenoten van vrede spreken. Heb je het nodig? U hebt het nodig, maar bent u zich er bewust van het nodig te hebben? Vrede nodig te hebben. Want als u nog leeft zoals u geboren bent, dan leeft u in oorlog met God. Al zit u hier ook keurig netjes in de kerk als jongens en meisjes en vaders en moeders van de gereformeerde gemeente. Maar met een stenen hart zijn er toch ten principale vreemdelingen van God. Hebben we God toch niet lief? Dan kunnen we nog wel veel voor God doen en veel voor God laten. Maar we hebben God niet echt lief. Waarom niet? Omdat we hem niet kennen. Omdat we hem ten diepste niet kennen. En je kan God niet kennen met 5 Bijbels in huis. Dat is mogelijk. Dat is een vreselijke mogelijkheid. Dat je God niet kent met een hele stapel Bijbels in je huis. Dat is erg hoor. En dat kan ook zo niet blijven. Want als je zo sterft, dan zal het je allemaal geen nut doen. Wat je gelezen hebt en wat je gehoord hebt. Integendeel. Het zal je nog dieper doen wegzinken. In het eeuwig verderf. Ach, hoor toch. Heden, zo je zijn stem hoort, Verhard toch je hart niet. Leg het toch bloot voor het aangezicht des Heeren. Zie deze jongen. Hij heeft naar God gevraagd. In zijn jonge jaren. En hij is ermee voortgegaan. Het was maar niet een bevlieging. Nee, daarin komt het ware werk van God openbaar. Er kunnen ook wel conscientieovertuigingen zijn, gewetensovertuigingen, dat je eens even in een moeilijke situatie vraagt naar de Bijbel. Hem soms gebruikt als een soort wijsheidsboek waar je nu even wat in lezen wil om de rechte weg weer te vinden. En als je dan weer uit de nood bent, dan zeg je zo, het is weer op de goede weg. Mijn leven gaat weer voort. Ik heb tenminste weer levensruimte. Nee. De Bijbel zo vinden dat je zegt, dat is mijn schat. Als ik dat niet heb hier, dan heb ik niks wat waard is om te hebben. En als dat woord je eenmaal gevangen heeft, als je in de band van dat woord gekomen bent, dan is dat woord een spijze voor je ziel. Dan verlang je ernaar. Dan lees je dat in. Dan ben je daarmee bezig. Dan is het je leven geworden. Zo was het bij deze jongeman. Het is een leven geworden. En hij heeft dus een leven naar gericht. Hij is begonnen om de dienst des Heren te herstellen. De tempel te herstellen. De timmerlieden en de bouwlieden en de metselaars. Hout en gehouwen steen te kopen en het huis te verbeteren. En dan in het 8e vers. Als de hoge priester daar die hele herbouw, die hele restauratie, die hele schoonmaak van het godshuis kon bezichtigen, dan staat er dat de hoge priester Hilkia, die was in die dagen hoge priester tot Safan, de secretaris van de koning, de schrijver, zei, ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. Dat was dus de Bijbel van die dagen. Die had God gegeven, door Mozes laten beschrijven, in het heiligdom bewaard om gedurig gelezen te worden. Maar dat wetboek, dat was daar ergens in een hoek terechtgekomen, dat lag onder een dikke laag stof. Jaren der jaren heeft niemand erover gepraktiseerd om dat wetboek te zoeken. En terwijl ze nu dat huis van de Heer aan het schoonmaken zijn, vinden ze dat wetboek. En die hoge priester die geeft het aan de secretaris van de koning. En die zegt, jij moet toch even bij de koning zijn voor andere dingen. Geef hem ook dit wetboek eens. Zeg het is dat het boek van Mozes, het woord van God, in onze taal de Bijbel gevonden hebben. En zo heeft hij gedaan. Safan de schrijver kwam tot de koning, bracht de koning bescheid weten en zeide, uw knechten hebben het geld dat in het huis gevonden was, wat bij elkaar gemaakt was tot de restauratie van de tempel, samengebracht en hebben het gegeven in de hand van de verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des Heren, om het op te knappen, te restaureren. En dan staat er ook, gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, de priester Hilkia, die heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht van de koning. Die koning zei, een boek? Een boek in het huis van de Heere gevonden? Ja, zegt hij, het wetboek. Het wetboek van Mozes. Het geschiedde nu. Als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dus die koning zei, lees er eens in. Ik kan me natuurlijk niet voorstellen dat de priester hier dat hele wetboek gelezen heeft. Maar lees er eens in, zei de koning. En toen de koning de woorden van dat boek hoorde lezen, het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde staan. Nou, dat is nou ook wat. Ik heb straks verteld dat het de jongen was die de Heere vreesde. Van zijn jeugd af aan. En dan hier zijn klederen scheurde. Dat hoeft toch niet? Hij was toch vroom? Hij deed toch wat de Heere vroeg? Ach, liefde. Hij zal zeker zoveel gedaan hebben dat het volk zag dat hij wedergekeerd was tot de Heer. Maar ach, zonder Bijbel, zonder kerk, zonder prediking blijven er zoveel dwalingen over. De Heere geeft ons niet voor niets één dag in de week om ons te bezinnen op het woord van God. Want we hebben allemaal een dwalend hart, ook Gods kinderen. En we hebben elke week vaste spijzen nodig om te kunnen groeien in het geloof. En deze jongen, hoewel hij geloofde in God, en hoewel hij de werken Gods deed, en hoewel hij de Heere lief had, en hoewel hij een begin gemaakt had tot de reformatie, hij ziet nog zoveel in zijn leven en het leven van zijn volk, dat hij zijn klederen scheurde. En zei, o God, nou ben ik nog niet halverwege. Want u weet het, Heer, ik heb u lief. Maar hoe ziet het eruit met mijn huisgezin, met mijn volk? Met het volk van de Heere in Juda. En ook in het tienstammenrijk. Dat al reeds geknecht werd onder Assyrië. En daar vandaan is dat woord openbaar geworden. Als de koning zich voor God verootmoedigd heeft en zijn klederen gescheurd heeft, dan beveelt hij om dat woord van God aan het volk bekend te maken. Eerst gaan ze naar de profetes Hulda, een vrouw. Ook al een teken van pure armoede. Enkele keren heeft God een vrouw laten spreken. Als profetes in Israël. Omdat de profeten zwegen. Het was een aanklacht tegen het volk van Israël. Als een vrouw moest profeteren. En die vrouw die zegt tegen de bode die de koning zond. Ik zal een kwaad over deze plaats brengen. En over haar inwoners. Al de woorden deze boeks, dat de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat het volk mij verlaten en andere goden geroofd hebben. Opdat ze mij tot toorn verwekten met al het werk hunner handen. Zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar dat de koning van Juda, die u gezonden heeft om de Heere te vragen. Al zo zult ge tot hem zeggen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aangaande de woorden die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is. En gij u voor het aangezicht des Heren vernederd hebt als gehoord het wat ik gesproken heb tegen deze plaats en dezelfde inwoners. Dat zij tot een verwoesting en een vloek zullen worden. En dat gij uw klederen gescheurd hebt om een aangezicht geweend hebt. Zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heren zie. Ik zal u verzamelen tot uw vader. En gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al het kwaad niet zien. Nou, dan zou je zeggen dat de Jozua zou zeggen. Nou, fijn heren, dan kom ik dan toch goed af. Hè? Nee, zo spreekt genade niet. Genade is mededeelzaam. Genade denkt niet, als ik alleen maar in de hemel kom, heren. Die anderen zijn toch maar zondaars. Daar is geen goed garen mee te spinnen. Nee, geliefde, hier zien we wat Gods vrucht vermag. Wat Gods vrucht van één jongen vermag. Wat Gods vrucht vermaakt. Wat doet hij? Hij gaat van stonden aan het hele volk reformeren. Ja, maar de Heere heeft toch gezegd dat het oordeel vastelijk besloten. Wel, ach, hoe moet ik het zeggen? Geloof roeit tegen de stroom in. Geloof kan niet anders dan reformeren. Geloof kan niet anders als het huisgezin, het land, het volk, de maatschappij opeisen. Voor de Heer. Luther zei, al zou ik weten dat de Heer Jezus over een maand zou komen op de wolken des hemels, dan zou ik vandaag nog een boom planten, als dat nodig was. Met andere woorden, ik zal aangaan, ik zal voortgaan, totdat hij komt op de wolken des hemels, totdat ik geen spraak meer in mij. Zo spreekt de liefde. Zo spreekt het ware geloof. Hij scheurt de klederen, terwijl het toch, of moet ik zeggen, juist omdat hij God vreest, scheurde hij zijn klederen. Want hij zag zoveel gebrekken, zoveel goddeloosheid. Als u thuis dat volgende hoofdstuk leest, dan grijpt u zich naar de haren en dan zegt u, oh, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, dat een volk uit Abraham gesproken, dat de ware godsdienst gaat heeft, waar kinderen van God waren, die ze de wegen des Heren verkondigde dat zulk een volk zo ver kan afzakken. Ja, geliefde, niet alleen het volk van Israël. Niet alleen het volk van Israël. Laten we het maar eens nagaan, ook in de geslachten die voor ons geweest zijn. Laten we maar eens zien wat er in onze stad gebeurt, in onze naaste omgeving. Misschien hebben we het wel gezien in uw eigen familie. Hoe licht dat het gebeurt, nog een bekeerde vader of een bekeerde moeder. Het volgende geslacht zo half-half. En het daarop volgende geslacht heeft de Bijbel weggedaan en onder het stof gelegd. Gebeurt dat niet vaak? Heeft iedereen van ons in zijn familie niet dergelijke treurige voorvallen dat je zegt, kijk nou toch eens zo. Die had nou een bekeerde grootvader of grootmoeder. Moet je eens kijken wat er van terecht gekomen is. Pure wereld. Twee geslachten ver. Hier ook een paar geslachten ver. Het huis van de Here stond vol met afgoden. En de huizen van Israël die waren vervuld van wereldzin en zondelust. En het woord van de Heere, dat was een vreemd woord. Werkelijk. We hebben pas, en daarom heb ik deze tekst gekozen, hervormingsdag gehad. Zo was het in de dagen van Luther. De Roomse kerk had het geloof losgemaakt van de Heilige Schrift. En dan kom je altijd op het dwaalspoor. Als je denkt, Die Bijbel moet in je hart zitten. Je kan niet elke dag in die Bijbel lezen. Of in ieder geval, die Bijbel die geeft het je ook niet. Ja, die Bijbel geeft het je wel. Kijk maar hoe dat het gegaan is in de Roomse kerk. Toen de Roomse priesters de Bijbel lieten liggen. En zeiden, laat het volk maar naar ons komen. Laat ze zelf maar niet in de Bijbel lezen. Dan krijg je allemaal maar gekrakeel over en twisten en disputen. Laat ze maar naar ons, de priesters, komen, want wij weten het en wij hebben de waarheid. Toen ging het bergafwaarts. Zo erg, dat in de tijd, toen Luther over de aarde liep, zonder God en zonder borg, was er bijna geen Bijbel meer te vinden. En waar zocht hij het in? Gekende geschiedenis. Hij zocht het in beter worden, beter doen. En nou is dat op zichzelf wel goed. Dat we de zonde gaan verlaten. En dat we beter gaan leven. Maar daarmee worden we toch niet zalig. Daarmee worden we toch niet gelukkig. En dat heeft hij tot het uiterste toe geprobeerd. Om beter te worden. Want, Luther. Dat was geen held in de zin van het woord. Zoals Simpson met een ezelskinnebak. Nee. Luther was een jongen net zoals er hier. Wel 10 en wel 20 zitten. Een jongen die door zijn vader en moeder nog iets gehoord had van de dienst van God. Op de wijze waarop dat plaatsvond. Een jongen die graag studeerde. Die bang was voor God. Doodsbang. Doodsbang. Als hij de Bijbel ging lezen dan sloeg het zweet hem uit van alle kanten. Hij vergrimde zich tegen dat boek. Want hij kon de Bijbel niet lezen. Zijn ogen waren blind. Hij las de woorden. Maar hij verstond de zaken. En hoe meer hij in de Bijbel las, hoe hatelijker hij werd tegen God. Toen hij las van rechtvaardigheid. En van gerechtigheid. Toen sloeg hem de brand uit. Toen roep hij. O God, spreek u in de evangelie nog van gerechtigheid. O God, u bent geen God. U bent een duivel. Want ik zoek u. En wat krijg ik op mijn brood? Gerechtigheid, gerechtigheid. En ik heb geen gerechtigheid. En ik kan geen gerechtigheid opbrengen. Ik ben in het klooster en ik geesel mij. En ik lij honger en dorst en kou. Ik doe alles hier om mijn hart te verbreken. En u eist maar, u eist maar en u eist maar. Er is nooit een grens aan, dat is geen God. Zo heeft hij geworsteld. Wij hoeven dat op zulke wijze niet te doen hoor. Want u moet niet vergeten. In de dagen van Luther, waar hij deze worstelingen worstelde in het klooster. Was de Bijbel ook niet bekend. Dat is bij ons anders. Wij hoeven geen net in onze schoenen te doen om ons te pijnen. En wij hoeven niet midden in de nacht ons de dekens weg te slaan. En in de tuin te gaan lopen om ons half te laten bevriezen. Om ons leven maar onder de tocht te brengen. Misschien zal God onze ellende aanzien. En misschien zal hij ons dan genade bewijzen. Wij weten dat we op die wijze niet tot God behoeven te gaan, niet kunnen gaan. Maar het is voor Luther wel een les geweest. Opdat hij zou weten wat genade betekent. Dat wel. En u weet wat er gebeurd is. Toen hij zo tegen God schreeuwde in de nood van zijn ziel, want het was waarlijk nood. En niet wist waar hij heen moest. En op geen enkele wijze de deur voor hem geopend werd. Toen heeft het wetboek, toen heeft het woord van God hem hoop gegeven. Van Staupitz, zijn orde, over, zijn klooster over de overste van de orde, die heeft hem de weg gewezen naar de schrift. Die heeft hem de weg gewezen naar het kruis. Want toen Luther in die benauwdheid liep, was het niet alleen zijn zonde die het neerdrukte, maar toen was het ook Gods verkiezing. O, zei hij, die verkiezing. Die verkiezing, als ik niet verkoren ben, dan kom ik nooit, nooit, nooit bij God terecht. Nooit in de hemel. Ik denk dat het verschillende van ons, vele van ons, ook niet vreemd is. Mij tenminste niet. Ik weet wat het betekent op die harde rots te slaan. En hij geeft geen water. O God, als ik niet uitverkoren ben, dan word ik nooit zalig. Kent u er ook iets van? En toen heeft Van Staupitz, die is nooit overgegaan naar de reformatie. Maar als ik lees wat hij gedaan heeft, dan zeg ik, het was toch een kind van God. Die heeft gezegd, Luther, de uitverkiezing zal je duidelijk worden in de wonden van Christus. O, dat is ook voor ons nodig. De goddelijke uitverkiezing zal je duidelijk worden in het evangelie van Gods genade. En anders blijf je maar tegenaan boksen. Zolang als je die uitverkiezing nog ziet als een noodlot wat God over je uitstort zonder dat je er iets aan kan doen, dan laat je vijandschap op, dan word je moedeloos. Dan zeg je, ik kan doen wat ik wil, maar als ik niet uitverkoren ben, kom ik nooit in de hemel. Zo gebruikt de duivel de uitverkiezing. En daar heeft die orde overste een vanaf gebracht, middelijkerwijs. Dat hij ging geloven door het licht van de Heilige Geest. Dat die rechtvaardigheid waarover gesproken wordt, niet de rechtvaardigheid is door onze werken te volbrengen, maar de rechtvaardigheid van Christus die gegeven wordt aan degene die als zondaren tot God nadert. Toen ontdekte hij dat die rechtvaardigheid van God uit Romeinen 1 in het evangelie geopenbaard is. Hij zag die rechtvaardigheid als een harde wet van doen, 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 totdat je rechtvaardig wordt. En toen God zijn ogen opende door middel van Staupitz, door middel van het woord van God en de geest van God. Toen de Heer zijn ogen opende, toen zag hij dat die rechtvaardigheid Gods, Jezus Christus was, voorgesteld tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Toen zag hij dat God de zonde strafte in zijn eigen kind. En dat hij goddeloze tot rechtvaardige maakt om die ander. En u weet, toen heeft hij het uitgeschreeuwd met zijn hele ziel. We hebben geruild, we hebben geruild. Christus mijn rechtvaardigheid. En ik zijn zonde, zo was het. Geliefde, toen is hij gaan reformeren, net zoals hier staat. Toen hij dat zag, toen is hij beschaamd geworden vanwege zijn ongeloof, zijn ontrouw. En toen is hij een held geworden, een held des geloofs. Die zwakke jongen, die bevend het klooster binnenging, die bang was van het onweer dat naast hem de bliksemschichten in de aarde sloeg. Heilige Anna, ik wil monnik worden. Ik zal beter gaan leven, ik ben bang van u, God. Toen heeft die jongen, die Luther, net zoals jullie jongens, meisjes, die heeft genade ontvangen. En toen heeft die genade een held Gods gemaakt. Dat is nog zo goed. Als je genade van God ontvangt, dan word je een reformator. Of dat je nou een vrouw bent of een man. Zoals we hier in de Bijbel lezen. Als hij dat gehoord heeft, dan scheurt hij zijn kleding. En dan gaat hij raad vragen aan God door middel van Hulda de profetes. En als hij dan raad ontvangen heeft, dan gaat hij de handen uit de mouwen steken. Dan gaat hij werken. Niet meer om iets te verdienen. Maar omdat God genadig is. Omdat hij God lief gekregen heeft. Met heel zijn hart. Om die ontfermingen van Gods te mogen afbidden. Dan gaat hij het huis en de dienst van de Heer herstellen. Net zoals Luther gedaan. Nou, wat daar nu gebeurd is in de Bijbel. En wat nu gebeurd is daar in de hervorming. In Duitsland. Wat zijn glans over Europa en de wereld verspreid heeft. Dat doet God nou ook in het binnenste van elk mens. Die zonder God niet meer leven kan. Dat is ook de weg die God gaat met elke zondag. Kent u dat niet? Heb u dat woord van God ook gevonden? Want ik zeg het nogal. Al heb u 5 Bijbels in uw huis. Dan kan het nog zijn dat dat woord van God voor u een dichtboek is. Een verloren boek. Waar u dan gewoontegetrouw nog wel eens in kijkt. Maar het is geen spijzen voor uw ziel. Het is niet de stem van God uit de hemel die goddelozen met God verzoekt. Maar ik geef u de zekerheid. Als u in dat boek gevonden heeft. Wat Luther gevonden heeft. En wat deze koning gevonden heeft. In het goddeloze Juda. Dan hebt ge de waarheid gevonden. Dan hebt ge het leven gevonden. Dan hebt ge de gemeenschap met God gesmaakt. En dan zijt ge een nieuw mens geworden. Dan moogt ge zingen. Geen wij nu ook samen doen. Even nog een paar woorden spreken aan het slot. Uit Psalm 74. Het 10e en het 11e vers. Hoe lang ook God zal in dit zware verdriet de vijand onze vrede trots zij tonen. Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen. Nee, kan niet zijn. Dat hult uw glorie niet. Ach, waarom trekt ge uw hand dus van ons af. Uw rechterhand die ons ten steun kan strekken. Hij wil er eens uit uw boezem trekken. En maak een eind aan uw strenge straf. Psalm 74, het 10e en het 11e vers. Ging in de reformatie gaat het nog om. Wat betekent voor u het woord van God. Daar gaat het om. Wat denkt u van God? De God van zijn woord. Wat is uw verhouding met hem? Al zijn dan de omstandigheden anders, dan mogen wij ons dan verblijden in het kennen van de waarheid zoals die hier voor ons ligt in de Bijbel. En al hebben wij dan vele preken die we daarop na kunnen slaan ter verklaring van die waarheid. Maar is die waarheid werkelijk ons leven geworden? Is die waarheid vlees en bloed geworden in ons hart? Want daar gaat het toch om. Of zeg u, naar twee kanten. Aan de ene kant, ach, wat moet je ermee? Want mensen ogen zijn blind. En als God hem geen nieuw hart geeft, dan versta je de waarheid niet. En dan hou je de Bijbel dicht en je legt hem dan in. Want je kan toch niks dus niet maken. Moet eerst de Heer het maar doen. Ja, dat denk je toch vaak. Dan moet eerst de Heer me maar bekeren. Huh? Ik zei het vroeger ook wel eens. Ik zeg, ja, als de Heer me bekeert, dan zou ik wel anders gaan leven. Huh? De Heer die moet het doen. Hè? En zolang als de Heer het niet doet, dan blijf ik mijn eigen leventje leiden. Maar God zegt, je oordeel zal rechtvaardig zijn. Je verdoemenis zal naar waarde zijn. Als je zo denkt en als je zo leeft, ga je zeker verloren. Ga je vast en zeker verloren. Dan laat je de Bijbel dicht. Dan zei je, we doen toch wat we kunnen, we zitten toch in de kerk. En de mens is dood in de zonde en de misdaad en meer kan een mens niet. En zo denkt u eraf te komen. Ja, totdat. Totdat je voor de rechterstoel van God komt. En dan zijn je smoesjes voorbij. Voor eeuwig voorbij. Dan ga je roepen, maar dan zal God niet meer antwoorden. Oh, had ik. Had ik me tot God bekeerd. Had ik hem dag en nacht aangeroepen. Had ik op zijn woord gelet. Laat de tijd der genade niet voorbij gaan, want hij gaat als een rivier voorbij. Dat is de ene kant. Die kant moeten we niet op. Er is nog een kant die zegt, ja, ik ben echt wel met de Bijbel bezig. Ik lees ook wel eens een goed boek. Probeer zoveel mogelijk te doen. Dat heeft Luther ook gedaan. Veel meer is dat een van u en een van ons gedaan. Ik heb er straks al iets van gezegd. U kunt in elk geschiedenisboek kunt u nalezen. Wat Luther allemaal gedaan heeft. Om zijn zonde eronder te krijgen. Hij was doodsbang, zei ik straks voor God. Hij vreesde dat de bliksemen onder de aarde zou neerslaan. En hij wilde monnik worden. Om op die manier zijn leven te verbeteren. En God de brokstukken van zijn bestaan aan te bieden. Als waardevol, maar geliefde. Langs die weg komen we er ook. Komen we er ook. Dat is ook een weg die absoluut in de dood uitkomt. Zoveel mogelijk doen. Zo goed mogelijk doen. Zo word je niet zalig. Zo word je niet zalig. Dat is maar één weg. En dat is de goede weg. De weg. Die God zelf geweest is. Aan die gebeten in de woestijn. Die daar op hun handen op hun voeten zagen. Die zeiden, oh ik sterf. En wie kan het vergif uit mijn aderen weghalen? Toen heeft God tegen zijn knecht gezegd, maak een slang. Stel hem op een staak. En preek daarbij. Dat ieder die op hem ziet, gezond zal worden. Niet zal sterven. Wel nu. Jezus heeft het gezegd tegen Nicodemus. De zoon des mensen verhoogd wordt het de slang in de woestijn. Daar staat hij. Welke waarde heeft hij voor u? Daar komt het op aan. En zeg nou niet, daar komt hij met Jezus. Maar daar is geen andere weg. Arme zondaar, daar is geen andere weg. Zie op hem, opgezond buitenstaat. Als houdt ge uw ziel leefschrijen elke dag emmers opdraaien. Als houdt ge tot in het allernauwkeurigste de wet des Heeren onderhouden. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar al omgekeerd is het ook waar. In hem is het leven. Want die op hem gezien hebben, die met hun zieke lichaam, met hun verloren ziel, met al de macht van hun onbekeerd hart, van de duivel die in hen woonde, van het verderf wat heerschappij had, gevlucht zijn naar het kruis van Christus, en die hem gezien hebben, om mijnentwil van God verlaten, met doornige kroon, nedergedaald in de hel, die worden zalig. Zalig om die ander. En dan gaat u ook roepen. We hebben geruild. We hebben geruild. Het kleinste en het geringste kruimeltje van genade. Verwacht zaligheid buiten zichzelf. Van de milde handen en van de vriendelijke ogen van God. Daar vloeken werd het hart verstaren. Waar niemand door de donder van Sinai zal komen. Daar zal door de stralen van Gods vriendelijk aangezicht het ijs ontdooien. En er zullen harde harten smelten in die oceaan van Gods liefde. En ze zullen hem erkennen als hun Here en als hun God. Dan wordt het hervormingsdag. Dat is het uur der bekering. Dat is de dag van het eeuwige leven. De stonde die geen van Gods kinderen ooit vergeten zou. Wanneer ze dachten verloren te zijn voor eeuwig. Geen rechten te hebben op iets. Wat waarde heeft voor de eeuwigheid te ontdekken. Te ontdekken in het woord van God. Dat het bij God ontfermd is. Alleen maar door het geloof. Door het zien buiten jezelf. Door bij God genade te zien. Wel nu. Als u dat ontbreekt. Laat het voor u dan vandaag. Een paar dagen te laat. Maar het kan nog. Hervormingsdag. En als u zegt. Heere, dat weet ik. Bid dan. Ach. Werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Amen. Grote God, u zijt nog dezelfde. Gij doet wonderen, gij alleen. Laten we het dan ook van u mogen verwachten. Er zijn hier mensen die sukkelen al jaren, tientallen jaren. En nog onbekeerd. Nog in vrede met God. Heere God. Laat ze die weg eens zien, die al uw volk mag zien. Die je Luther hebt doen zien. En die je deze jonge koning heeft doen zien. En die je al uw kinderen laat zien. Die weg in het heiligdom. In de tempel. Boven het verzoendeksel. De ark der verzoening. De plaats bekleden. Jezus Christus. En die gekruist. Dan kunnen we verder. Dan heffen we het hoofd omhoog. Dan zullen we de Heer kroon dragen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welwagen. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning. Is van Israëls God. Gegeven. Amen. De slotzang is. Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Die zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. 68 en daarvan het 10e vers.
Praise God.
Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.